Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kamer van Klok. In de kamer van Pieter Klok zijn we te gast, zoals altijd. Aan mijn rechterzijde de gastheer zelf, Pieter Klok. Aan mijn linkerzijde, Shaila Sital Singh. En tegenover mij, Avinash Biki, verslaggever van de Haagse redactie en debutant in de Kamer van Klok. En aan de telefoon, Raoul Dupré. Goedemorgen allemaal, goed dat jullie er zijn. We gaan het zo meteen natuurlijk uitgebreid over de formatie en alle perikelen hebben. Het is ongelooflijk, jongens. Toen we vorige keer uitzending hadden, was het ook donderdag. Toen was Mona Keizer nog gewoon in het zadel.
Weet je het zeker?
Mij. Of niet? Was het toen al weg?
Ja, die is toch dat weekend 2 weken geleden afgestapt?
Nou, goed.
Ja, die was, ja, ik heb helemaal was wel
dat
altijd
doe,
maar...
Dat doe ik even over, want dan is het toch. Okay, is het, dan is het, anders is het zo.
Ik weet het niet zeker. Ik moet het even opzoeken, maar ik dacht dat we haar gewoon vergeten waren.
Nee, die was toen al net weg.
Oh, die was toen al net weg. We laten dit er gewoon in. Dat is wel leuk. Dan zien de mensen ook
hoe snel de ontwikkelingen dan is.
En hoe verward ze zelf ook zijn over wat er allemaal gebeurt. Nou goed, in ieder geval per week leven in een heel andere realiteit.
Misschien moet je gewoon elke week doen van wie is er vertrokken en wie zit er nog.
Nou ja, dat is eigenlijk wat we feitelijk doen. We zijn elke week aan het afstrepen wie er nou weer een schandaal aan zijn broek heeft hangen. Dan bespreken we wat het precies inhoudt. En dan zijn we weer 3 kwartier verder.
Ja. Zo gaat en we weten wie uiteindelijk in zijn eentje overblijft.
We weten wie er uiteindelijk...
Dat is Stef Blok. Stef Blok.
Oh ja, en Mark Rutte.
Ja, in ieder geval Stef Blok.
Ja, in een innige omhelzing zullen die overblijven met z'n tweetjes. Wel, ja. Dat is de politiek, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we moeten het natuurlijk ook over de hete actualiteit die ook raakt aan de politiek hebben. De gasprijzen. En nu wil ik ons niet dommer voordoen dan we zijn, zoals we hier aan tafel zitten. Maar enige zorg over met welk gewicht we hierover kunnen praten was er wel. Want Shaila, het is wel een onderwerp waar je even in moet verdiepen, hè?
Ja, nee, absoluut. Hoog calorisch gas, laag calorisch gas. Wat heeft de energietransitie ermee te maken? Wat heeft Nord Stream 2 ermee te maken? Wat heeft de gasrotonde die nooit helemaal gevuld is ermee te maken?
En wat is het überhaupt eigenlijk, de gasrotonde? Ja. Avi, jij zei al meteen, ik ga het niet over het gas hebben. Maar al meteen enige zorg. Maar er was één iemand hier die zei van anders leg ik het wel even uit allemaal. Ja, en dat is ingenieur Pieter Klok. Aan het hoofd van de tafel.
Nou, en ik heb jarenlang op de economieredactie gewerkt. Shaila overigens ook. Ik denk dat Shaila het ook heel goed kan uitleggen. Maar goed, het is mede zo ingewikkeld omdat er volgens mij heel veel dingen samenkomen nu. En dat hadden we niet zo goed voorzien. We hebben gewoon minder gas doordat Groningen dicht is gegooid of langzaam dicht wordt gedraaid. Dus de voorraden zijn minder. Dus er is meer vraag dan aanbod, ook wereldwijd. Want Nederland was echt wel een hele grote leverancier. Dus dat speelt mee. Het afgelopen zomer...
En je zei net voordat we op gingen nemen, het verschil tussen vraag en aanbod kan heel snel omwisselen, dat er meer vraag is dan aanbod en dan kan het heel snel...
Nou ja, dat zie je bijvoorbeeld ook op de woningmarkt. Hè. Daar is het verschil tussen vraag en aanbod misschien, wat zal 10.000 huizen zijn, niet enorm, maar het drijft de prijzen eindeloos op.
Ja.
Want dan krijg je gewoon een gevecht om de schaars voorraad. Iedereen heeft een huis nodig en iedereen heeft gas nodig. Dus je ziet dezelfde mechanieken in de prijsontwikkeling. Dus dat zie je, er is gewoon minder gas doordat Groningen is afgesloten. De afgelopen zomer was er relatief weinig wind, waardoor er weinig windenergie is opgewekt. En wat doen ze dan? Dan zetten ze de gascentrales aan. Dus daardoor zijn de reserves relatief laag. En in Nederland zijn ze helemaal laag. We hebben de laagste reserves van iedereen. Dus we hebben decennia gehad dat Nederland op een heerlijke gasvoorraad zat en ons kon niks gebeuren.
Een heerlijke
bel. En we verdienden er heel veel geld mee en dan konden we de WAO van financieren. En nu staan we ineens achteraan. We hebben de laagste voorraad van iedereen. Dus dat is een hele rare omdraaiing.
Verwend als we waren ook natuurlijk.
Ja, en ik denk dat Nederland daar heel erg aan moet wennen aan die positie. We zijn in één keer beggars geworden.
Ja.
Dat wordt heel interessant wat er de komende tijd gebeurt. Kijk, wat natuurlijk het ingewikkelde hier is, dat de pijn wordt weer heel oneerlijk verdeeld. Want het zijn vooral iedereen moet zijn huis verwarmen. Hè? En iedereen betaalt ongeveer evenveel aan gas. Dus de lage inkomens gaan hier weer het meeste last van hebben. Ja. Hè? En die arme huurders in slechte geïsoleerde huizen gaan hier heel veel last van krijgen. Dus er komt volgens mij heel veel spanning op te staan. Het zal ook heel moeilijk worden om dat goed te compenseren. Want je wil wel die lage inkomens compenseren. Maar je wil natuurlijk niet hoge inkomens compenseren. Dat is helemaal niet nodig. Want die hebben ook jarenlang geprofiteerd van een lage gasprijs vaak. Met hun variabele contracten. Mm-hmm. Dus het zal heel moeilijk worden om het recht te zetten. Nou goed, en dan heb je op de achtergrond ook nog de geopolitiek. Hè? Dus je hebt de markt van het gas. En Nederland wil altijd graag geloven dat de markt een soort neutraal iets is waar gewoon op een hele eerlijke manier prijzen worden bepaald. Dat is natuurlijk niet zo. Er speelt ook machtspolitiek. En dat zie je natuurlijk. En Rusland heeft nu heel veel macht. Die genieten natuurlijk enorm van die hoge gasprijzen.
Ja, dat en die doen niks liever dan hun macht laten gelden. Ja, natuurlijk. Dus die wereld laten voelen dat ze hem hebben.
Ik denk niet dat Poetin de gaskraan wijd open zit. Ten meer omdat hij heel graag wil dat die gasleiding via de Oostzee, de Nord Stream gasleiding, dat die wordt opengegooid. Daar heeft hij heel veel belang bij. Dus dit is een ideaal breekijzer om dat voor elkaar te krijgen. Dus er speelt ook nog een heel geopolitiek spel. Maar eigenlijk komt wel een beetje uit waar we bang voor waren misschien toen we het slochteren dichtgooiden. Dat we wel een beetje een speelbal worden van allerlei internationale geopolitieke spelletjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat nu. Ik zie het eigenlijk niet zo heel optimistisch in.
En die speelbal, wat houdt dat dan precies? Wat houdt het in als je een speelbal bent van internationale politieke spelletjes? Dat je gewoon een minder grote mond kan hebben op heel veel momenten.
Nou ja, wat ook heel lang natuurlijk naar Saoedi-Arabië was. Die deden ook allemaal vreselijke dingen. Maar werden daar niet op aangesproken omdat ze grote olievoorraden hadden. Nou, ik weet niet wie Poetin nu nog aan durft te spreken als hij weer zo'n land binnenvalt. Of iets anders naast
Want
doet.
Zijn machtsmiddel is enorm.
Nou ja, want als het gas echt op is, wat ook nog kan, dat er echt niet genoeg is. Hè, vanmorgen hadden we al mensen van de gasunie die daar een beetje op anticipeerden. Die zeiden, dan moet je eerst allerlei bedrijfstakken afsluiten. Maar op een gegeven moment krijg je toch ook van, wie krijgt geen gas meer? Dat wordt een heel interessant gevecht straks. Ja. Misschien, hè, want het kan ook heel goed aflopen. En nou ja, als Poetin, en dan zit Poetin daar op de achtergrond. Die kan dan verdeel en heers. En die kan de een wat gas geven en de ander niet.
Ja.
Dus dat geeft hem een enorme macht.
Enorme machtspositie. Shaila, nu ging het zo lekker met de economie. We waren de coronacrisis zo zorgeloos uiteindelijk op economisch gebied doorgekomen. En ja, de zon stond aan de hemel en iedereen was tevreden. En er was gratis geld in overvloed. En nu openbaart dit probleem zich ineens.
Ja, nou ja, het is ook een beetje het gevolg van die enorm groeiende economie. En dus wereldwijd. Want het is eigenlijk tamelijk uniek dat over de hele wereld stond de economie even stil met de coronacrisis. Normaal is het, gaat het dan in het ene gebied wat minder goed, in het andere gebied wat beter. Maar nu was het in één keer de hele wereldeconomie stil. En in één keer trekt ook de hele wereldeconomie weer op. Omdat overal die corona-maatregelen zijn teruggeschakeld en alles weer wordt opgestart. Dus er is ook een enorme piekbelasting nu, ook internationaal, in vraag naar energie überhaupt. Niet alleen gas, maar ook olie. De benzineprijs gaat ook omhoog. Dus het is ook een gevolg van het feit dat het zo lekker gaat met die economie. Dat is kip en ei.
Zeker.
Dit hoort er dan bij.
Ja.
En er hoort bij dit herstel prijsstijgingen, inflatie. Je ziet het al in sommige markten. Je ziet het op de woningmarkt. Je ziet het nu op de energiemarkt. Dus we gaan langzaam waarschijnlijk wel toe naar prijsstijgingen op allerlei vlakken. Ja, dat komt dan achter dat enorme herstel aan. Als op een gegeven moment er heel veel geld plotseling gaat rollen.
Zeker. En dat heeft politiek natuurlijk een paar gevolgen. Namelijk A van... Moeten ze iets doen? Moeten ze compenseren inderdaad? Moeten ze de arme huishoudens op een of andere manier ontlasten? Moet die energiebelasting misschien omlaag of geschrapt worden? Dat is natuurlijk een zorg. En die super aantrekkelijke gasbel in Slochteren, die er maar ligt te liggen.
Ja.
Iedereen erover eens dat je er eigenlijk niet meer aan mag komen. Wordt nu elke dag meer geld waard en is elke dag harder nodig. Ja, toch moeilijk om er met je vingertjes vanaf te blijven.
Er was eerder deze week een heel licht bevingje toch weer ergens in Groningen.
Zeker, de aarde begon onmiddellijk te schokken.
De aarde begon gelijk te protesteren. Ik denk dat ze in Groningen ergens op een knopje hebben gedrukt van even een klein bevingje. Kijk, die kraan die gaat volgend jaar volledig dicht. Hè. Dat is, er wordt dit jaar nog wel iets uit de grond gehaald, maar die gaat dicht. Maar er is een, maar daar moet je even op corrigeren, Pieter. Er is een achterdeurtje dat je
in geval van nood.
Ja. Dus bij als er, nou ja, en wat is dan een geval van nood? Dit is geen geval van nood. Dit is gewoon iets meer vraag dan aanbod.
Maar wat Pieter zegt, als het moment komt dat mensen hun huizen niet meer kunnen verwarmen.
Ik weet niet hoe nood gedefinieerd is in dat achterdeurtje. Dus dan kun je alsnog die voorraad aanspreken. Maar wat ik niet weet is of dat betekent als wij elke ochtend onze thermostaat lager moeten zetten. Is dat al een geval van nood of is een geval van nood echt een invallende vreemde mogendheid?
Raoul,
is het een extreem koude winter. En dan mag je vervolgens invullen wat dat is.
Ja, precies.
Ja, want extreem is toch hier toch ook al gauw als het gewoon 3 dagen vriest. Dus dat is extreem.
Ja, dus het geval dat wij weer een Elfstedentocht gaan rijden, dan is het geloof ik een...
Dan hebben we een geval van nood.
Ja, en verder is het een no-go, denk ik. Hoor. Ik denk niet dat het kan. Er is een parlementaire enquête in voorbereiding naar naar hoe wij met Groningen zijn omgegaan als land.
Ja.
Ja, in die omstandigheden dan zeg je, jongens, sorry hoor.
Nee.
Even aan de kant.
Nee, ik geloof
toch
dat
toch even wat nodig.
Ik geloof dat het wel volstrekt ongeloofwaardig zou zijn.
Nou, deze scenario's is natuurlijk ook gewoon gedebatteerd in de Kamer. Dus ik heb niet heel veel verstand van gas, maar ik heb het gasdossier wel nog jaren gevolgd.
Ja.
Toen het in Groningen goed misging. En er zijn best wel veel debatten gegaan over, ook over de geopolitieke kant. Van wat gaan we doen als de gaskraan dicht gaat en we zijn afhankelijk van Rusland. Dus de Kamer heeft hier denk ik ook wel een weloverwogen besluit genomen. Ja. Dan op zo'n korte termijn alweer terug te keren.
Ja, maar de GasUnie zegt wel vanmorgen, ze hebben misschien een wel overwogen besluit genomen, maar ze hebben niet de maatregelen genomen die nodig waren, want de reserves zijn gewoon te laag.
Om er ook voor te bereiden.
Nou, en wat zijn twee dingen ook nog wel interessant hieraan, vind ik zelf. Kijk, er wordt al langer gewaarschuwd voor inflatie uiteindelijk, want er zijn enorm hoeveelheden geld in de economie gepompt. Voor corona al, maar tijdens corona helemaal. Mm-hmm. En er is natuurlijk altijd de angst geweest dat op enig moment tot een enorme inflatie ging. Nou, zien we dat nu? Want als we dat nu zien, dan hebben we nog veel grotere problemen dan alleen een mogelijk gastekort. En wat ik ook interessant vind, is dat de overheid, lijkt het, door corona veel makkelijker is. Dan trekken we toch gewoon de portemonnee. Wie heeft het moeilijk, jongens?
Ja, we lenen wel weer wat.
We delen wel weer wat uit. En dat is ook niet zonder risico's. Want dan kan je de inflatie ook weer verder aanwakkeren. Dus we gaan wel hele spannende tijden tegemoet. Want als je inflatie krijgt, dan normaal moet de rente omhoog. Maar dat is best lastig, hè? Want iedereen heeft zich enorm in de schulden gestoken. Dus ik denk
iedereen geniet van die lage rente.
Ja, dus het rente-instrument, de vraag of ze dat in durft te zetten. Ja, wat gebeurt er dan? Goed, het is allemaal een beetje onheilspellend misschien. Maar dat gevaar ligt volgens mij wel op de loer. Want de looneisen gaan dan heel snel omhoog. Hè? Die zullen nu al omhoog gaan, omdat iedereen over die gasprijs zal beginnen. Ja, dan krijg je loon omhoog, prijzen verder omhoog. Ja, dan ben je verloren.
Ja.
Als je niks aan de rente kan doen.
Ja, het kan wel een soort eerste steentje in een lange rij domino stenen zijn die valt. Waarbij natuurlijk die gigantische geldontwaarding
Gaande is. Alleen nu beperkt hij zich tot huizen en aandelen. Dus zeg maar assets. Maar als die zich ook in de normale prijzen gaat uiten. En de gasprijs is daar het eerste voorbeeld van. Dan heb je wel
Hebben we een probleem.
Hebben we een heel groot probleem.
Een heel serieus probleem. Ja. En voel je daarover paniek in Den Haag? Vraag ik even aan iedereen die hier aan tafel zit.
Ja, je hebt alleen maar paniek als je het voelt dat je er iets aan kan doen. En ik denk dat iedereen als dit optreedt,
dit kunnen we gewoon rustig zitten en afwachten.
Ja, we hopen dat het goed afloopt. Ik denk dat dat de mentaliteit is.
Ja,
ja, maar dat is tegelijkertijd wel verontrustend aan dat gasdossier, vind ik. Want Avi heeft helemaal gelijk dat het destijds is dat heus wel gezegd. Van ja, en wat nu dan? Want dan verandert onze afhankelijkheid van andere landen. Maar nu is het zover. En nou is het toch weer, ziet het er paniekerig uit. Tijdens de algemene financiële beschouwingen gisteren gaan opeens alle Kamerfracties vragen. Meneer Hoekstra, wat moeten we doen? Wat gaan we doen? Tijdens het debat komt er een mededeling. We zijn bezig. Nou moeten de financiële beschouwingen volgende week worden vervolgd. Omdat dit wordt gewoon het openbreken van de begroting.
Mm-hmm.
En Hoekstra zegt terecht hoor. Vorige maand waren we hier nog helemaal niet mee bezig. Dat geldt denk ik voor de rest van Nederland ook. Maar juist eigenlijk van een overheid dacht ik. Toen zou je toch wel mogen verwachten dat er een soort plan zou zijn. Wat als er een tekort aan gas ontstaat? Wat doen we dan?
En dit
zijn de scenario's.
En
ze blijken er niet te zijn.
Nee.
Maar
dat zie je steeds terugkeren. De Nederlandse overheid lijkt het een beetje verleerd om van worst case scenario's uit te gaan. Ze gaan altijd uit van het zal wel weer goed komen scenario's. En dat hebben we bij corona werd het ons ook een beetje fataal, denk ik. Hè? Dat ze niet meteen begon te denken van wat is het allerergste wat er nu kan gebeuren. En dat zie je in dit dossier ook weer een beetje. Wat je volgens mij moet doen als overheid, als je slochten besluit, moet je zeggen, wat is straks het allerergste wat er kan gebeuren? We doen een paar tests. Hè? Stel dat de gasprijs nou zo hoog gaat, wat doen we dan? Stel dat Poetin niet meer levert, wat doen we dan? Ja, ik krijg niet de indruk dat daar
überhaupt serieus over is nagedacht.
Hoe groot moeten de reserves zijn om ons dan te kunnen beschermen?
Ja.
Weet jij dat, Avi? Of in die debatten in aanloop naar sluiting van Groningen op die manier erover gesproken is? Of daar scenario's
van
zijn gevraagd?
Van wat ik mij kan herinneren, was destijds nog Kamp, hè, die dan heel duidelijk zei van als je de gaskraan dichtdraait, dan maak je jezelf afhankelijker van Rusland en andere energiebronnen. Saudi-Arabië werd volgens mij ook nog wel genoemd. Dus ja, het is daar zeker wel over gegaan. En deze scenario's zijn besproken. Maar ik kan mij niet herinneren dat er is gevraagd van... Doen we een aantal stresstesten om te kijken of we er klaar voor zijn.
In ieder geval is er dus sowieso niet naar gehandeld door de dingen zo op orde te brengen dat er inderdaad gehandeld kan worden.
Wat ik me kan herinneren, Nederland... is wel gewaarschuwd. Hè, van, ja. Dan worden we afhankelijker van Poetin.
Ja.
Maar er is niet op geanticipeerd van...
Nee.
Ja, maar en Nederland, zo gaan we dat oplossen.
Nederland bungelt echt behoorlijk terug onderaan het lijstje van landen met hun gasreserves. Bijna heel Europa staat hoger. Dus terwijl ze zeggen dat Nederland zich extra in had moeten dekken.
Ja.
Na het afsluiten verslochten.
Nou, ja. Is dit nou een Nederlands probleem, Shaila? Om gewoon een soort weigerachtigheid, om even je best te doen en moeite te doen en het saaie en vervelende werk te doen als het nog goed gaat, zodat je als het fout gaat veilig zit.
Ik weet niet of dat nou een typisch Nederlands probleem is. Er is niet heel veel scenario-studies. Maar ja, aan de andere kant, we zijn hier omgeven door planbureaus die lange termijn scenario's maken. Het CPB kan dingen doorrekenen tot ik geloof in de volgende eeuw, ja. Zo ongeveer, met de worst case scenario's en best case scenario's. Dus we hebben al die planners en vooruitkijkers, die zijn er gewoon, hoor.
Zeker, maar je kan wel plannen en vooruitkijken, maar vervolgens moet je daar ook naar handelen.
Ja, wat doe je met de politieke vertaling?
Instanties op te tuigen die dan in actie kunnen komen als het misgaat.
Ja, we hadden ook die gasrotonde dan bedacht. En miljarden ingegaan. En dat ze zouden een soort... Dan kun je
wat
dan
is nou strategische gasrotonde?
Voorraden in aanhouden.
Ja, wat is de gasrotonde precies?
Ja, dat is een soort overslagplek voor gas. Net zoals dat je een haven hebt. Hè.
Waar gas is.
Rotterdamse haven heb je allemaal van die olieterminals. Ja. En Nederland wilde eigenlijk ook een soort gashaven bouwen... waar je ook heel veel gas opslaat. Ja, een soort overslagstation voor gas.
Ja.
En waar je ook grote voorraden hebt en waar je met de markt een beetje mee kan ademen. Nou, als de prijs omhoog gaat, dan laat je wat meer voorraden vrijvallen. Hè? Wat natuurlijk in de oliemarkt ook gebeurt. Dat was het idee.
Dat was het idee van de gas.
Maar volgens mij is dat nog niet helemaal van de grond gekomen.
Nee, maar dat is dus typisch zo'n voorbeeld wat je eigenlijk goed had moeten regelen voordat het misging.
Ja, wat agressiever. Maar de overheid is natuurlijk wel een beetje verleerd om zich heel erg met markten te bemoeien. Wat ik al eerst zei, Nederland is heel erg vertrouwd heel erg op de zegenende werking van de markten.
Ja, maar dat kun je niet altijd. De markt regelt
Ja, maar dat
wel.
Kun je niet altijd. Want de markt vertoont af en toe hele rare trekjes. En daar moet je een plan voor hebben.
Ja. Zouden we een nieuwe tijd ingaan, Raoul? Ook na corona en nu dan weer met die gascrisis. Waarin de markt niet meer zo zaligmakend wordt. Nou goed, het kabinet is natuurlijk of zelfs de VVD is al links geworden wat dat betreft. Maar gaat dit nu definitief veranderen?
Maar je moet het ook kunnen, hè? Als je ambtenarenapparaat er niet op hebt op ingesteld om echt een belangrijke factor te zijn. Ja, dat heb je niet van de een op de andere dag dat weer veranderd.
Nee, maar goed, dat kan dus juist een diep gevoeld inzicht zijn op een gegeven moment wat je krijgt. En iets wat je gaat uitdragen. En hoe je dan langzaam weer gaat veranderen. Zoals natuurlijk ook langzaam zijn veranderd in een land waarin de staat heel veel regelde. Naar iets waar de markt totaal dominant was.
Nou, wat in ieder geval moet is een geweldig boek van Michael Lewis. Dat heet The Fifth Risk. Dat gaat eigenlijk over risico's die je niet kan zien. He, en hij schrijft over Amerika. En Trump die heeft op een gegeven moment die risico's die we niet kan zien. Daar hoeven we niet op te anticiperen. Ja. Dus hij heeft al die virologische afdelingen heeft hij allemaal opgegeven. Maar eigenlijk alle afdelingen die bezig waren met welk risico wat we nu nog niet welke risico's zijn die we totaal niet kunnen zien, maar waar we toch over na moeten denken. Daar moet Nederland ook wel over nadenken.
Ja.
En moet je institutionaliseren.
En daar ook geld in steken. Precies, en instituten voor maken.
Ja.
Ja.
En uitgaan van het ergste toch vaak. Want het zijn wilde tijden.
Het is een soort langmoedigheid wat je ook ziet bij de houding tegenover China. China komt heel snel op. En dat roept allerlei nieuwe vragen op over machtsverhouding in de wereld. Hoe je moet verhouden tot zo'n land. En daar heeft Nederland ook dan zo'n halfslachtige antwoord op dat de Chinezen... Dat er komt dan wel zo'n rapportje, maar dat de Chinezen vooral niet denken dat we boos op ze zijn. Nederland vindt dat een beetje ingewikkeld.
Ja, het is ingewikkeld en het is ook vervelend. Het is ook vervelend, net zoals het vervelend is om over je pensioen na te denken. Als freelancer. Maar dat is toch zo. Je moet dan overlaten.
De beste analogie.
En je moet geld investeren in iets waar je eigenlijk nog niet de echte urgentie van voelt.
Ja.
Ja.
En toch moet het, Gijs.
En toch moet het. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, vrij. Maar in, ja. Ja, maar dat is het. Het is toch gewoon niet leuk?
Nee, dus het is heel begrijpelijk. Laten we daarmee afsluiten.
Ja, begrijpelijk, maar je verwacht toch... Je verwacht maar van een overheid... Die van een overheid verwacht je... hebben die daar neergezet zijn, verwacht je dat ze dat wel doen.
Ja, daar moet je ook op kunnen vertrouwen, denk ik.
Ja, toch, Raoul? Ben je er nog?
Ja.
Raoul denkt na over zijn pensioen.
Eigenlijk is het de tragiek van ons hele gasverhaal natuurlijk. We hebben natuurlijk uiteindelijk met al die tientallen miljarden aan gasopbrengst hebben wij als land ook weinig gedaan. Behalve inderdaad de sociale zekerheid overeind gehouden, 40 jaar lang. Maar goed, ja, de vergelijking met Noorwegen is al vaak gemaakt. Die hebben het in een fonds gestopt waar ze nu schat hemeltje rijk van zijn.
Ja.
Waardoor ze heel veel kunnen doen. Ik bedoel, het is toch eigenlijk dat hele... Het begon triomfantelijk in Slochteren toen we die gasbel vonden. En als je nu ziet hoe het eindigt, is het toch eigenlijk best wel verdrietig.
Ja.
We hadden de mooiste verzorgingsstaat ter wereld, jongens. Hup.
Ja.
Oh, Shaila vindt dat het wel goed geïnvesteerd is, dat geld.
Nou ja.
Een paar, ja.
Nou, maar wij hebben er thuis goed van geleefd.
We hebben er 25 jaar lang ervan genoten.
Ja.
Het was heel leuk. We hebben veel lol gehad.
Verjubeld hebben we het.
Verjubeld hebben we het.
Ja, maar mijn generatie dan?
Ja, sorry, Avi.
Ja, de verwarming gewoon ietsje lager. We hadden een trui aan, kom op.
Ja, ik heb al een dikke trui. Ja.
Ik bedoel, wij hebben dit land nog opgebouwd. Bij wijze van spreken.
Blote handen.
Oh, is, Pieter, dat vroeg ik me nog wel af. Maar misschien heb jij een oplossing. Want ik denk dat niemand zin heeft om nu de huishoudens waar 2 tot 3 keer modaal wordt verdiend... te gaan compenseren voor een gasrekening die 16 per maand hoger uitvalt.
Nee, maar het lijkt nu alsof
dat
ze wel een soort...
deal.
Want het is natuurlijk ook zo van, het zijn mensen met variabele contracten, hè, die het als snelst in de problemen komen. Nou, die hebben eigenlijk de helft geprofiteerd van de lage gasprijs. Want vorig jaar was de gasprijs historisch laag tijdens corona. Toen hadden we ook heel veel gas moeten kopen, zijn we vergeten. Maar dus mensen met een variabel contract, ja, ik denk dan is het ook een beetje eigen schuld, dikke bult. Zeker mensen met een goed inkomen.
Ja.
Ja, ik denk toch dat je moet proberen iets zoals de huurtoeslag of de zorgtoeslag ook is vormgegeven. Dat je vooral lage inkomens compenseert en vooral niet de hoge inkomens.
Maar daar heb je dan bijna een nieuwe aparte regeling van nodig.
Precies. Ja, want wat nu wordt voorgesteld is generiek, toch? Ja. Dat is generiek voor iedereen, ongeacht je inkomen. Ja,
ja.
Dus dat wordt heel ingewikkeld om dat eerlijk te doen.
Ja, en om dat dan ook snel te doen. Ik bedoel, ja. Dat heeft natuurlijk geen zin dat je zegt over 6 jaar is het een keertje klaar. De instantie die hierover gaat.
Nee, dit moet heel snel. Want als je zo'n variabel contract hebt en je moet 150 euro per maand extra betalen. Daar zijn gewoon mensen die kunnen dan de verwarming niet meer aanzetten.
Ja, ja. Maar goed, dat wordt dus weer een heel ingewikkeld soort regeling. En dan is er weer een dienst die daarop moet letten.
Maar ik denk dat de uitkomst is dat ze net als tijdens corona zeggen... Godsam, geef iedereen maar dat geld. Want het maakt toch allemaal niet meer zoveel uit.
Gratis.
Het is toch gratis.
Ja. Ja.
Maar dan kan je wel sneller handelen. Dat bleek tijdens natuurlijk, dat heeft het kabinet wel goed gedaan. Denk ik. Toen corona begon, hebben ze ook niet eindeloos onderzocht wat de beste manier was. Ze hebben gewoon gezegd, in principe krijgt iedereen geld.
Ja, en we doen niet te moeilijk.
Nee, en dan gaan we later, na een paar maanden, gaan we wel fine-tunen.
Pieter, als ik het goed begrijp, het is een probleem wat eigenlijk redelijk overzichtelijk is. Namelijk dat die gasprijs gewoon zo hoog is vanwege te veel vraag en te weinig aanbod. Nou, dat kan ik nog begrijpen. Maar dit is een probleem dat zijn tentakels wel heeft uitgestrekt in heel veel terreinen.
Nou, er spelen nog allerlei andere dingen, want we zitten in de energietransitie en gas wordt gezien als een soort overgangsbrandstof.
Ja,
hè?
Precies.
Het is schoner dan fossiele brandstoffen. Maar dus daardoor is de vraag ook zo hoog. Heel veel landen hebben hun hoop op gas gevestigd.
Ja.
En dus dat speelt ook nog mee.
Het is energietransitie, geopolitiek, inflatie, gewoon puur op gezinsniveau. Hoe breien de eindjes aan elkaar?
Komen heel veel dingen samen.
Heel veel dingen komen samen in dit ene probleem.
Dus het wordt heel interessant om te zien hoe dit afloopt.
Okay.
En dan zijn er ook nog pijpleidingwerkzaamheden in Noorwegen, jongens.
Ja.
Het is zo grappig dat we sinds vorig jaar natuurlijk allemaal heel veel over de virologie weten. En allemaal een soort amateur-virologen zijn geworden. Misschien zijn we over een jaar wel allemaal een soort amateur-gasexperten. Ja. Zitten we allemaal heel verhit met elkaar over gas te discussiëren.
Dan komt het woord gasrotonde heel soepel uit je mond.
Weet ik precies wat dat is. Ja, natuurlijk hadden ze die gasrotonde moeten bouwen op de Maasvlakte. Verdomme, nee, niet op de Maasvlakte. Ja. Nou, dat. Ja. Dan gaan we daar weer heel gedreven over discussiëren met z'n allen. Nou goed, we houden het in de gaten, dames en heren, voor u. Het gasprobleem in de Kamer van Klok. En wat we zeker in de gaten houden, want daarvoor zijn we hier toch op aarde. in de eerste plaats om Pieter Omtzigt te volgen. Maar in de tweede plaats vlak daarachteraan om de formatie en alle perikelen daaromheen in de gaten te houden. Nou, gelukkig hebben we hier onze formatie-guerrilla Avi zitten. Avi, hoe hangt de vlag erbij in Den Haag op dit moment?
Ja, nu is het helemaal stil, hè?
Nu is het helemaal stil.
Ja, we hebben wel eens eerder geschreven dat de luiken nu dicht gaan, maar nu gaan de luiken echt dicht.
Ja. Is dat een vervelende tijd voor je, Avi?
Nou, je hebt nu tijd om toch wel wat ander soort verhalen te maken.
Ja.
Terwijl de afgelopen 2 weken, zeg ik dat goed, sinds ik weer terug ben. Ja, was het toch spannend, hè? Van welke kant gaat het nou op?
Ja.
Welke combinatie komt er nou uitrollen?
Ja.
En nou, nu 2 nieuwe informateurs. En eindelijk een combinatie van partijen die met elkaar de eerste onderhandelingen
bereid zijn om in ieder geval met elkaar te gaan praten.
Ja. Ja, dan is het logisch. Nou, logisch. Ik weet het niet. Maar is het gebruikelijk dat er nu dan eventjes radiostilte is?
Ja, Sinterklaas werd er steeds geroepen, Sheila. Voor Sinterklaas hebben we een nieuw kabinet. Dat hoorde ik op de radio.
Ik geloof het Sigrid Kaag. En anderen mikken op voor kerst. Ja, ik geloof het. Het was eerst hadden we voor de zomer een kabinet. En dan hadden ze enorme haast. Dus je moet volgens mij helemaal niks geloven. Kijk, ze kunnen met zo'n gasrotonde al niet vooruitkijken. Maar met zo'n kabinet al helemaal niet. Dus
Heb jij nog helemaal niet het gevoel dat we in het eindspel zitten nu?
Nou, ze beginnen pas net met de inhoudelijke behandeling. Of zoals Sigrid Kaag zegt, langs de lijnen van de inhoud. Dat moet nog allemaal beginnen. Er ligt wel een document uit de zomer van VVD en D66. Maar daar had VVD alweer onderuit gekropen. Dus beginnen gewoon weer opnieuw.
Ja.
Nou, dat gaat nog wel even duren, denk ik, toch?
Er ligt nog allerlei oud zeer
en er moeten rekeningetjes worden vereffend. Die zijn niet binnen 2 weken klaar.
Jij hebt helemaal niet per se het gevoel dat er nu een gigantische stap op weg naar het einde is gezet.
Nou, ja, gisteren zoveel stappen gezien.
Zeg nou goed, gisteren of eergisteren is er nog gedineerd, hè?
Ja.
Met de partijleiders en de secondanten, met z'n allen en de 2 informateurs. En nou, dat is toch ook wel om gewoon eventjes een beetje weer sfeer in de boel te krijgen om de verhoudingen toch wel weer ietsjes beter te krijgen. Ik had ook gevraagd van waarom gaan ze nou met elkaar eten? Dat is echt daarvoor bedoeld. Hè? Er is een hoop gebeurd in de afgelopen maanden. Kaag heeft uitgehaald bij dat 1 april debat, de schoollezing daarna. ChristenUnie vergeleken met een roestige auto.
Ja. Gezegd dat ze niet met de ChristenUnie wilde. De ChristenUnie daarna weer in genade aangenomen.
Vervolgens heeft Remkes gezegd, nou, voor de ChristenUnie is voltooid leven en een aantal van die initiatiefwetten is een vrije kwestie. Nou, dat is van zij Zegers toch best wel hard. Van ja, Remkes is niet mijn woordvoerder. Ik heb nog nergens over onderhandeld.
Ja.
Dus dat geeft maar aan dat er misschien wat te makkelijk gedacht wordt over het feit dat er een dun regeerakkoord moet komen en dat daar dus ook helemaal geen afspraken in gemaakt hoeven te worden. Ik denk dat het wel degelijk gaat gebeuren dat die medisch-ethische kwesties en dat die uitgeleider van Remkes tonen dat volgens mij aan. Zegers die zal daar echt niet gemakkelijk overheen stappen.
Nee, en dat dunne regeerakkoord, Raoul, geloof jij daarin? Waar ze nu op zitten te hinten.
Ik hoop er zo op. Maar dat is een beetje mijn persoonlijke voorkeur. Omdat ik gewoon
dat je niet een dikke regeerakkoord hoeft te lezen.
Nee, omdat iedereen gewoon ziet dat er iets helemaal mis is gegaan in het contact tussen Kamer en kabinet. En we hebben echt een probleem met het functioneren van ons parlement. En ik denk dat alleen opgelost kan worden als de coalitiepartijen de discipline hebben om het beknopt te houden. En niet alles te willen vastleggen. Maar ja, ik vrees dat de AVI gelijk heeft. Dat te veel discipline vraagt. En dat partijen, en zeker in deze constellatie, dit is niet bepaald een constellatie van partijen die gebouwd is op vertrouwen. Eerder op wantrouwen. Die gaan zich indekken. Die gaan afspraken maken om te voorkomen dat ze met lege handen naar buiten lopen. En, er moeten dingen moeten worden uitgelegd aan de achterban. Ja, we doen wel dit, maar we hebben ook geregeld dat.
Ze moeten allemaal een paar trofeeën binnenslepen.
Het zijn best wel moeilijke kwesties hoor. Migratie is ook zo'n ding. Hè. Je hebt een rechtse kamer. En D66 heeft al een heel vroeg stadium aangegeven dat als er een variant komt waarbij er zaken worden overgelaten aan het parlement, dan gaan ze op ieder geval thema's migraties wel afspraken maken. Aan de andere kant heb je VVD en CDA die een heel groot punt maken van ondermijning, veiligheid, drugscriminaliteit. En die willen toch denk ik ook wel op het gebied van legalisering van wiet. Uh-huh. Willen ze daar toch wel... Ja, ik denk niet dat ze daartoe overgaan. Terwijl D66 in het vorige kabinet heeft willen experimenteren met wiet. Hè, het wiet-experiment. Nou, dat is ook weer niet van de grond gekomen. Dus die zullen ook op dat punt nu toch wel vooruitgang willen zien. Ja,
ja. Dus nou,
ik zie niet hoe dat zonder afspraken goed gaat komen.
Hoe dat in
het
regeerakkoordje allemaal moet worden vervat. Waarom wordt daar dan toch steeds over gepraat, Sjelle? Om dus maar aan te geven dat ze heus een nieuwe bestuurscultuur willen. En heus willen dat er weer dualisme komt. En dat de Kamer daadwerkelijk wat te zeggen heeft over het beleid.
De wens voor een dun regeerakkoord is al heel oud. Er wordt eigenlijk bij elke formatie wel gezegd van ja, we moeten niet alles helemaal in beton gaan gieten. En je moet nog ruimte overlaten voor onderhandeling met de Kamer en een beetje flexibiliteit. En elke keer wordt dat weer gelogenstraft. Elke keer blijkt dat toch onmogelijk. Het is gestold wantrouwen, zo'n dik regeerakkoord. Het betekent ook dat je elkaar eigenlijk niet vertrouwt, niet voldoende vertrouwt. Je eigenlijk partners eigenlijk niet voldoende vertrouwt. Dat je daar gaandeweg tijdens de rit goede afspraken mee kan maken. Je wil dat allemaal van tevoren vastleggen. En dat die mentaliteit, die zou dus moeten veranderen. Daar hebben we Herman Jane Quilling voor naar het Binnenhof gehaald. Naar iedereen eerbiedig naar hem geluisterd.
Ja, maanden is dat het onderwerp van gesprek.
Ja, die man heeft gelijk. En we moeten niet alles in beton gieten. En we moeten nog met die kamer... die moet ook... daar moet je nog dingen mee kunnen regelen. Maar de huidige Tweede Kamer is ook een enorm opgewonden...
standje.
Ja.
Groepstandjes. Ja, opgewonden groepstandjes.
Dat zijn ook 19 fracties die zich allemaal enorm willen profileren. Die allemaal heel erg bezig zijn met hun eigen getuigenispolitiek op de eigen vierkante millimeter. En daar filmpjes van willen maken. Dus daar is ook weinig wil tot coöperatie. Nee. Precies, ja. Want
er is een groot deel van de Kamer die nog steeds gewoon geen vertrouwen heeft in deze VVD-leider. En eigenlijk... op voorhand een doorstart al heeft afgewezen.
Ja, dus eigenlijk zit je met een wonderlijke situatie... dat er dus een soort diepe overtuiging is... en dat is het onderwerp van gesprek geweest afgelopen... maar dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen... waarin je eigenlijk handelt op basis van dualiteit... en de Kamer kan debatteren met het kabinet. Niet alles is van tevoren afgesproken, dus dat wil iedereen. Tegelijkertijd zit je met een oude kliek politici... die gewantrouwd wordt door een deel van de Kamer... die dat wantrouwen natuurlijk ook voelt... en die ook nog eens onderling nog heel wat te verhapstukken hebben met elkaar. En dat is nou typisch de situatie waarin je niet zo'n soort... akkoord kan gaan maken. Dus eigenlijk staan die twee situaties gewoon haaks op elkaar.
Het idee is dat er naast dat dunne regeerakkoord dan een regeerprogramma moet komen. Dus waarin dan staat hoe je dingen gaat uitvoeren. Mm-hmm. En dat moet je dan gaan onderhandelen met al die 19 fracties die helemaal geen zin hebben om zo'n nieuw kabinet zijn zin te geven, om het maar even heel kinderachtig uit te drukken. Dus dat wordt volgens mij heel ingewikkeld. Ik weet niet hoe jij dat...
Ik heb nog even bij Klaver en Ploemen gecheckt. Hè, van wat vinden zij nou van die uitnodiging van Remkes? Hè? Die had gezegd van, we staan open voor jullie input. Wat Sjelle ook al zegt, hè, er komt een constituerend beraad. Mochten ze eruit komen, dan gaan de kandidaat-ministers de doelen die gesteld zijn in het regeerakkoord, bijvoorbeeld een CO2-reductie van 55%, dat gaan zij dan uitwerken, maar dan moeten ze dus ook een beetje gaan klankborden bij de andere fracties. En daarvan hebben de twee belangrijkste, mag je het middenpartijen noemen, GroenLinks en PvdA gezegd. Nou, dat gaan we helemaal niet doen. Als er voorstellen zijn in de Kamer, dan zullen we die behandelen. Maar zij zijn op dit moment in ieder geval niet van plan om ze op dat punt ergens tegemoet te komen.
Nee. Dat snap ik ook heel erg goed. Tenminste, daar is de stemming ook niet naar.
Ja, maar ze moeten toch ook over hun eigen schaduw heen gaan springen. Er is een serieuze crisis gaande in Den Haag. We kunnen geen kabinet meer vormen.
Ja, maar dat is niet hun schuld, toch?
De bestuurscultuur deugt niet. Als niemand over zijn schaduw heen springt, dan krijgen we een heel terug beeld.
Dat snap ik niet zo goed. Waarom die twee linkse partijen over hun schaduw moeten heen springen? Dat zou je toch ook van CDA en VVD kunnen zeggen?
Ja, dat kan je van iedereen zeggen, denk ik. Ja, alleen als niemand het doet, dan als iedereen toch wil laten zien, nou nee, ik ga toch alleen naar mijn kleine eigen belang kijken, wat nu gebeurt. Ja, dan gaat iedereen weer naar zijn eigen belang kijken. Dus iemand moet op een gegeven moment beginnen van, luister, ik
zoals
ben bereid.
Zoals Kaat zei, het gaat om wie het eerst knippert. Wij knipperen dan wel als eerste. Zo is het ook met over je eigen schaduw.
Ja, nou ja, en ik wil dus met Raoul wel een beetje blijven hopen. Raoul had trouwens nog een hele goede anekdote gisteren. Dat Balkenende beloofde ooit ook een dun regeerakkoord. En dat lukte ook niet. Toen heeft hij gewoon het lettertje wat kleiner gemaakt. Dus dat kan ook altijd nog.
Het eerste regeerakkoord in 2002. De vorige keer dat er een revolutionaire geest over het Binnenhof waarde.
Ja.
Toen gingen ze de formatie in met het voornemen om het regeerakkoord op 1 A4'tje te doen.
Ja.
En toen kwamen ze naar buiten met 48 A4'tjes. En toen, ik kan me herinneren dat er toen nog in de slotfase van de formatie was er discussie over het motto van het kabinet. Want er moet toch iets op die eerste pagina staan. En toen heeft ze Zalm voorgesteld om daar dan maar 1 A4'tje op te zetten.
Ja.
Maar wat interessant is, kijk, als je een dunner regeerakkoord wil, heb je sterke ministers nodig. Hè? Dan leg je gewoon je programma vast en dan laat je de uitwerking heel erg over aan sterke ministers. En ik vraag me af of je nog wel sterke ministers kan vinden in het huidige politieke klimaat. Hè? Iemand die ik een vrij sterke minister vond was Wouter Koolmees, die volgens mij vrij integer en gewetensvol zijn werk heeft gedaan. Die wil niet meer. We zien bijna iedereen is afgetreden. En als ze dan al een nieuwe baan zochten, werden ze ook afgemaakt. Wie wil er nog minister zijn? Kunnen we straks nog sterke ministers vinden die dat gaan dragen, dat beleid?
En het bepaald type dat het ook leuk vindt om die confrontatie met de Kamer in te gaan. En
mogelijkerwijs afgemaakt te worden.
Ja, het is misschien gewaagd wat ik nu ga zeggen, maar Hugo de Jonge zou hiervoor uitermate geschikt zijn. Even helemaal los van de dingen die hij dan misschien probeert door de Kamer te krijgen. Maar die heeft daar vaak zichtbaar lol in.
Hij houdt van het spel.
Die gedijt bij tegenwind.
Ja.
Ik vind dat Hugo de Jonge vaak opveert als het in de Kamer moeilijk wordt. Dan begint hij het leuk te vinden. En je moet zeggen dat hij over het algemeen zijn dingetjes ook wel
op orde heeft. Ja, maar nu is het wel zo, Raoul, dat we het hier ook eerder gehad hebben over dat ministers vaak tegenwoordig ook een soort campagnestrategen zijn of marketingmanagers die heel goed zijn in het voortdurend blussen van brandjes. Terwijl ze inhoudelijk nou niet per se de grote zwaargewichten zijn.
En die bovendien zich dan eigenlijk alleen maar functioneren dankzij die vooraf verzekerde meerderheid van de coalitie.
Ja.
En verder tamelijk onzeker vaak in Tweede Kamerdebatten staan.
Ja, precies.
Dus er is echt een ander type nodig, ja.
Ja, maar wat mogelijk ook nog wel kan helpen, als deze crisis waar we mee begonnen, de uitzending groter wordt, dan kan een kabinet ontstaan dat zegt, we moeten alleen even op de hoofdzaken concentreren, namelijk de 5 grote onderwerpen. En we laten al die levensbeschouwelijke zaken even liggen. We laten drugsbeleid even liggen. Daar gaan we het gewoon even niet over hebben. Het is crisis. We moeten een paar dingen heel nodig fixen. En laten we ons daarop richten. En de rest vergeten. Ja, ik weet niet of dat een serieuze optie is, maar dat kan helpen. Kan politici helpen om gewoon niet alleen met hun eigen belang bezig te zijn. Dan zien ze gewoon dat daarbuiten inmiddels zo'n grote crisis, en er is daarbuiten al best een grote crisis, maar die moet blijkbaar nog groter worden voordat politici het gevoel hebben van we moeten hier gewoon optreden en niet eindeloos met elkaar ruzie maken.
Shaila, we zitten dus met een formatie waarin van alles moet, waarin bakens verzet moeten worden en waarin over schaduwen heen gesprongen moet worden. Heb je dan niet ook gewoon wat vers bloed nodig? Ik bedoel dat ze dan alweer met Koolmees en Remkes als formateurs komen. Zou het niet heerlijk zijn om dan gewoon een soort frisse blik van buiten, een heel nieuw iemand met niet helemaal in de Haagse mores al ingewerkt.
En die zin heeft.
Nou ja, ze hebben natuurlijk eerst mensen relatief van buiten gehaald. Hè? Dus Cenk Willinkhoed, die loopt daar aan de andere kant al 100 jaar rond in die polder. En Mariette Hamer loopt ook al 100 jaar rond in die polder. Maar goed, het is bestuurlijk Nederland, kent elkaar natuurlijk iedereen. Maar het ligt natuurlijk niet aan wie je daar als informateurs allemaal neerzet. Maar het ligt natuurlijk aan de hoofdrolspelers. Je wil ook het gevoel hebben dat je met een nieuwe ploeg en een nieuw team iets nieuws gaat doen. En het dreigt erop uit te lopen dat het allemaal dezelfde gezichten gaan zijn. Ja, dus dan wordt
die dan
het wel
roepen
heel
dat het allemaal
ingewikkeld.
Nieuw is.
Ja, nu nog nieuwer. Dat wordt heel ingewikkeld.
Ja, het heeft wel iets wonderlijks, Aafje. Dat de hele tijd roepen, het is nieuw en het is heus anders. En dan zie je gewoon weer diezelfde mensen.
Ja, ik ben een beetje gaan duiken in hoe dat dan in het verleden dan is gegaan. En wat je ziet is dat de roep om een dun regeerakkoord en een nieuwe bestuursstijl...
Ja.
Altijd volgt na een periode van hele dikke regeerakkoorden.
Ja.
Dat in de politiek ze dat op een gegeven moment dan gewoon zat zijn en dan moet alles anders.
Ja.
Je had bijvoorbeeld Lubbers en na Lubbers was Paars 1 die zei van ja, dat met Lubbers was allemaal heel. Alles was afgesproken, we moeten het iets losser doen, het moet allemaal dualistischer. En toen waren ze begonnen, toen kwamen ze gaandeweg erachter van het is toch eigenlijk wel heel moeilijk. Het is toch best moeilijk regeren zo.
Ja.
En toen zijn die torentjes overleggen gekomen. En op een gegeven moment dan, na de moord op Fortuyn, een hele andere tijdsgeest. En wat Raoul ook al zei, hè, toen moest alles op 1-4. Torentjes overleggen moesten weg. En zo heb je de hele tijd van die golfbewegingen. En toen kwam ik nog iets tegen uit 2010. Hè, toen werd het uiteindelijk PVV, VVD, CDA.
Ja, PVV maar toen, als gedoogpartner.
Toen werd er nog even gesproken over Paars Plus. En ik lees eventjes een nieuwsberichtje voor. De partijleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks streven naar een compact regeerakkoord met ruimte voor vrije kwesties die afhankelijk van meerderheden in de Tweede Kamer worden opgelost. Dat stelden de nieuwe informateurs Uri Roosentaal en Jacques Waler.
Ja.
Dus dat is
niks nieuws onder de zon. Ja. En het eindigt elke keer hetzelfde.
Dus daarom...
Maar dat heeft toch iets heel treurigs, Pieter? Daar word je toch gewoon een beetje cynisch van?
Dus ik blijf met Raoul nog heel even hopen dat Koolmees en Remkes het wel voor elkaar krijgen om gaan zeggen, nee jongens, geen dik, nee, 1-4'tje. Of nou, 1-4'tje misschien.
Ja. Kijk, de roep om een nieuwe bestuurstijl en dat het allemaal anders gaat, is ook gewoon een andere manier om aan de mensen te zeggen, we gaan echt niet met z'n vieren door. Terwijl, in feite ga je gewoon met z'n vieren door natuurlijk.
Ja, en ga je uiteindelijk gewoon weer een dik regeerakkoord maken en boemelen we altijd weer verder zoals het toch altijd gegaan is. Of ben ik nu te somber, Raoul? Moeten we erin blijven geloven dat er echt iets gaat veranderen in Den Haag?
Ja,
jij en Pieter.
Dan moet je nog even in blijven geloven.
Ja. Heel goed, Raoul.
Heel erg goed. Ja, nou, moeten we het nog over Ankie Broekers-Knol, weet ik veel.
Nou ja, maar dat laat wel een beetje zien.
In nood.
Kijk, ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Mark Harbers is ooit afgetreden, ja, om vrij raadslachtige redenen. Maar die had er gewoon genoeg van. Hè. De vluchtelingenportefeuille is de allermoeilijkste en vervelendste portefeuille volgens mij het kabinet.
Ja.
Dus daar zie je al dat bijna niemand het wilde doen. Behalve Ankie Broekers-Knol, die nog steeds beledigd was dat ze geen voorzitter van de Eerste Kamer meer mocht zijn. Maar dit is ook inhoudelijk geen sterke minister. En dan krijg je dit soort uitglijers in mijn ogen. En mijn zorg is een beetje dat dit soort types overblijven.
Ja, je bent bang dat de hele post van minister of staatssecretaris inmiddels besmet is geraakt. Dat het een vreugdeloze positie is waar je weinig eer uit kan halen. Wie krijg je nog zo gek om daar te gaan zitten? Dat is jouw serieuze zorg.
Alleen maar mensen die bang zijn voor het grote niets of zo. En die dan bereid
maar
zijn om alles
te doen. Stef Blok. Hoe was dat dan?
En Stef Blok.
Ja, maar had je vroeger dan wel hele sterke minister? Want heeft het dan misschien ermee te maken dat... alles draait nu natuurlijk om de partijleider.
Mm-hmm.
En wat je ziet is dat tegengeluiden, die zijn eigenlijk niet welkom. En die vertrekken dan ook weer uit de politiek. Heeft dat er dan mee te maken dat je dan zwakke ministers krijgt?
Omdat de partijleiders vrij snel weer...
Nee, omdat alles om de partijleider draait. Ja. Kijk naar de VVD. Hè? Wie zit er nu nog in de VVD?
Ja.
Die in de buurt komt van Mark Rutte.
Dus alles gaat eigenlijk over die poster waar die foto van die partijleider op gaat. En daar wordt alles op gefocust. En als minister ben je vooral iemand om gewoon vuile taakjes op te knappen. En te vertrekken als het mis is gegaan.
Ja, en als je een beetje sterke persoonlijkheid hebt.
En de klappen op te vangen voor de partijleider.
Ja, en sterke persoonlijkheden naast een partijleider zijn eigenlijk niet welkom. Hè?
Zijn niet gewend.
Dus
de VVD heeft hele goede ministers gehad. Hè? De VVD heeft zijn kamp gehad. De VVD heeft Edith Schippers gehad. Dat waren stevige figuren. Die kon je om een boodschap sturen.
Ja.
Die hebben naast Rutte kunnen bestaan.
Maar zijn de tijden
en ik ben
veranderd
nu,
wat dat betreft,
ik zat nu even in mijn geheugen te graven van wie is er nu? Dat je kan zeggen, ja, dat is de nieuwe Henk Kamp of dat is de nieuwe Edith Schippers in de VVD. En daar kan ik niet zo snel op komen. Maar...
Nee,
maar tragiek is dat de PvdA wel een heel leger heeft klaarstaan.
Ja.
Ja, die hebben er volgens mij minstens 3 die meteen aan de slag kunnen.
Ja, maar dat is misschien ook wel een typisch VVD-probleem waar alles zo erg op de partijleider is gericht. Meer nog dan bij welke andere partij dan ook.
Maar wat is het perspectief?
Zie jij dit als een serieus probleem, Raoul? Van zijn er wel genoeg goede ministers nog te vinden? Of denk je van ja, ze trekken altijd wel weer ergens een la open van CEO's en weet ik veel wat, die dat ook leuk vinden om een tijdje het landsbelang te dienen?
Ja, het huidige demissionaire kabinet heeft al echt de grootst mogelijke moeite om überhaupt een beetje de posten te bezetten.
Ja.
Er wordt eigenlijk nu steeds teruggegrepen op Kamerleden en vaak ook nog tamelijk onervaren Kamerleden, die dan opeens gecatapulteerd worden richting het kabinet. En dat is dan ook een beetje onder het mom van we zijn demissionair en we gaan richting de eindstreep. Maar D66... Hij had nog wel Tom de Bruin op de kop getikt als minister van Buitenlandse Handel. Dat is wel een zeer ervaren diplomaat die dan wel alom waardering kreeg. Van, nou, dit is goed gevonden. Ik denk dat D66 ook nog wel een netwerk heeft waar ze nog wel wat mensen uit kunnen halen. Die kwamen ook opeens met veilbrief bijvoorbeeld op financiën aan en zo. Zei iedereen ook van, nou ja, die man die heeft zijn sporen verdiend. Maar met name de VVD, ik denk dat daar ook wel gewoon speelt dat je na 11 jaar regeren, dat reservoir langzaam uitgeput raakt.
Ja, precies.
Want ze begonnen natuurlijk toen wel meteen met, ze hadden echt, Mark Rutte had zijn lijstje al jaren klaar, dat was duidelijk. Weet je, die ministersploeg die stond toen gewoon meteen. Het is niet met iedereen goed afgelopen, maar in het begin kwamen ze toch wel goed voor de dag. Bij de VVD is dat een beetje klaar.
Er zijn ook heel veel gesneuveld bij de VVD. Halve Zijlstra, Art van der Steur. Dus mensen die dan op een gegeven moment voor werden opgesteld. Er zijn allemaal mensen die als een soort nieuwe figuren naar voren werden geschoven. Die zijn de een naar de ander gesneuveld.
Ja. Ja.
Wie zei ze?
En wat hier trouwens ook nog mee verschilt, volgens mij, is dat de grote, de drie traditionele bestuurspartijen lokaal ook behoorlijk zijn uitgekleed in de afgelopen 20 jaar.
Dus dat steeds minder mensen via het wethouderschap de stap naar boven kunnen zetten.
Je had dan natuurlijk altijd wel wethouders die dan begonnen op te vallen.
Ja.
En die dan op een gegeven moment de stap naar Den Haag maakten. En dat begint ook bij een partij als het CDA bijvoorbeeld zich wel te wreken. Want ik denk als ik nu vraag aan jullie van waar is nog een CDA-wethouder op dit moment waarvan iedereen zegt de volgende stap is het Binnenhof. Het is best zoeken.
Het voelt allemaal erg sleets, hè, Shaila, dit. Ja. Zo'n sleets gevoel van het hele Den Haag. Ja, waar haal je nog ministers vandaan? Wie heeft er zin in? Ja, ik moet zeggen, ik vind nu minister worden in dit demissionaire stuntelkabinet, dat vind ik ook wel ongeveer de minst aantrekkelijke optie ooit. Dus natuurlijk als er eenmaal een nieuw akkoord is en je mag dan leuk op dat bordes gaan staan en zo. Dat heeft natuurlijk wel iets meer glamour dan dat je nu nog even een postje mag.
Ja, en met de belofte dat alles nieuw wordt en dat alles je alles nieuw mag
precies,
doen.
Ja,
enorm interessante in discussies met de Kamer gaat hebben. Ja.
Maar dus toch ook
super
dit punt
aantrekkelijke
propositie. Zijn er nog leuke nieuwe wethouders die zich omhoog kunnen werken? En bij de VVD is al het kanonnenvoer inmiddels opgebruikt. En is iedereen gesneuveld om de grote leider ook uit de wind te houden natuurlijk.
Ja, en om het nog erger te maken, de ledenaantallen van partijen kalven af. Dus ook dat is als kweekvijver niet meer de kweekvijver die het vroeger was. Waar je mensen dan allerlei opleidingen kon laten doen. En dan ook kon zien van, deze gaan we even in die gemeente plaatsen. Kijken wat er gebeurt. Ook dat neemt af.
Het is wel een dingetje.
Daarom worden die gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar worden ook heel belangrijk voor die grote bestuurderspartijen, met name CDA. Omdat inderdaad lokaal, dat is gewoon een kweekvijver.
Ja.
En als je daar weer verliest van lokale partijen,
Dan droogt het op.
Dan droogt het, dan droogt die aanwas naar bestuur, van bestuurders droogt dan echt op. En misschien dat het daarom ook wel zo lang geduurd heeft, hè, met deze formatie. Omdat ze toch met een schuinoog keken naar die gemeenteraadsverkiezingen.
Denk je dat die gemeenteraadsverkiezingen als een soort doem over die formatie heen?
Ik denk dat met name bij het CDA daar toch wel zorgen over waren van als wij met twee linkse partijen in een kabinet stappen, dan krijgen wij met de gemeenteraadsverkiezingen de volle laag.
Ja.
En ze staan er al zo slecht voor. En dan kan het echt wel heel lastig gaan worden in die partij. Als ze ook nog eens lokaal aan invloed inboeten.
Daaraan gaan.
Ja.
Ja, de democratie vertoont ouderdomskwalen.
Ja, zeker.
En dat is wel echt zorgelijk. En ik mis de democratie is ook heel kwetsbaar. En ik mis dat besef. Dat iedereen denkt, jongens, we moeten dit echt beter gaan doen.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met een pandemie. Het vooruitzicht op een pandemie of een gascrisis. Ja. Je moet af en toe het verborgen risico ook een beetje zien.
Nou ja, ook gewoon het democratisch bestel. Dat moet je wel fit houden.
Ja,
en daar heeft iedereen volgens mij wel een verantwoordelijkheid. En niet alleen zijn eigen partijtje.
Ja.
En dat gevoel, dat zie je nu helemaal niet.
Nee.
Dat serieus nemen. Je kan het democratie wel echt kapot maken ook. Hè? Ik bedoel, ja. Over een fifth risk gesproken. Ik bedoel, het kan gewoon gebeuren.
Precies.
Het is in Europese landen is het aan het gebeuren.
Maar Pieter, nu is het natuurlijk ook zo, eigenlijk net zoals dat er al zo lang als ik me kan herinneren wordt gepraat over een nieuwe bestuurscultuur dat er nu echt moet komen, wordt er ook al zo lang als ik me kan herinneren gepraat over dat de democratie nu in zijn voegen aan het kraken is. Dus dat is ook niet nieuw, D66 voor opgericht, was het 66.
Ja, maar er zijn weinig pijlen de goede kant op.
Ja, het begint echt urgent te worden.
Nou ja, wat jij er zegt, ledenaantallen lopen. Werkt dit hele systeem zoals we het hadden bedacht, werkt het eigenlijk nog wel? De grote vraag, die politieke partijen, wat toch een soort marketingmachines zijn geworden, in plaats van kraamkamers voor nieuw talent en plaatsen waar het debat plaatsvindt. Dat gebeurt natuurlijk ook steeds minder.
Ja, maar het wordt allemaal nieuw, jongens. Het wordt allemaal nieuw. En met nieuw elan.
Er komt een verjongingskuur
aan. Nieuwe leuke mensen. En dat gaat ontzettend goed. En die Kamer die gaat daar heel enthousiast in mee.
Constructief
en dat,
ook.
En dat wordt hartstikke goed. En we gaan allemaal nieuwe partijen zien opbloeien ook in de Tweede Kamer. En gaan we enorme meters zien maken. en de dieren krijgen straks 20 zetels bij verkiezingen.
Shaila
straks
heeft er zin
het
in.
Komt helemaal goed.
Het komt allemaal goed.
En we hebben nog niet eens over Wopke Hoekstra gehad.
Als in? Ik bedoel, wat gewoon...
Ja, nee, ja, toch... je bedoelt nou, belasting.
Ja, op zich wat hij heeft gedaan is van alle belastingparadijsconstructies niet de allerernstigste.
Oh, je bedoelt zijn eigen maagd.
Maar het laat wel zien dat een belangrijke politicus in kringen verkeert toch ook een beetje contact met de gewone mensen is verloren.
Ja.
Dat je na het beklimmen van de Kilimanjaro even leuk in een safaribedrijfje investeert. Denk, ja, god, in wat voor wereld leeft hij? Ik denk dat heel veel kiezers dat denken. In wat voor wereld leven?
Toen hij ging schaatsen midden in corona, was eigenlijk hetzelfde.
Een beetje wel,
maar niet echt gevoel daarvoor.
Dat is natuurlijk wel een soort weer motor onder het populisme, dit soort affaires. En dat baart me ook wel een beetje zorgen.
Ja.
Ja, de elite die voor zichzelf zorgt en voor elkaar zorgt.
Ja.
Dat gevoel, dat hangt er wel een beetje mee, dat sfeertje. Ja, en dat zou de top van bestuurlijk Nederland en bedrijfselite.
Ja.
Nou ja, dat een beetje zo regelt. En ik had nog een dingetje op de Maagdeneilanden. Ja. Het heeft allemaal iets...
En zijn pensioen op een ander eiland.
Ja, maar dat schijnt gebruikelijk te zijn, hè?
Ik heb mijn pensioen ook op een ander eiland gedaan.
Ja?
Ja.
Gesteld dat jij...
Stel dat als ik een pensioen zou hebben gehad, op een ander eiland hebben gezet.
Niet zijn een wat eiland.
Raoul, ik krijg hier toch een soort einde tijds gevoel. Ik word hier een beetje ongemakkelijk van dit gedoe.
Ik heb net een heel optimistisch verhaal proberen te houden.
In diepe ironie heb je geroepen dat het allemaal goed komt. Daarna kwam Pieter weer met als een populistische voorspelling.
Avi is een man van de toekomst. Ja. Avi naar Avi luisteren.
Ja,
Avi heeft al een trui aangedaan.
Kun jij er iets enthousiast over zeggen? Of? Ja.
Nee.
Nee, hè? Raoul. Jij loopt langer rond.
Jawel. Nee. Laten we nou eens kijken. Koolmees en Remkes die hebben daar, denk ik toch... Ik denk dat zij het serieus menen. Nou, Remkes heeft laten zien dat hij wat kan, toch? De afgelopen drie weken.
Ja.
Binnen drie weken een doorbraak. En
sowieso, jullie zeiden van... Als Remkes aan zo'n klus begint, dan weet hij dat er iets van te maken is. Anders zou je er niet aan beginnen.
En Remkes heeft nu twee keer luid en duidelijk gezegd... wij gaan een kort regeerakkoord maken en op hoofdlijnen en dit en dat. En verder geen tijd voor onzin, jongens.
Uh-huh.
Dus laten we nou eens gewoon even kijken waar het schip strandt. Ik ben oprecht heel erg benieuwd. Het is niet meteen te cynisch.
Nee,
dat kan altijd nog als het weer niet blijkt te lukken.
Oké.
Maar wie weet. En eigenlijk ik denk dat het... voor het land op zich goed is dat er in elk geval nu gewoon geformeerd wordt. En dat er al over deadlines wordt gesproken. En over bordesscènes. Je ziet aan die gascrisis dat het geen kwaad kan om gewoon een kabinet te hebben. Ik denk dat was wel grappig meteen. Dat eigenlijk gisteren leek het kabinet in één keer ook weer meteen missionair.
Ze hadden net het elan van missionair. Omdat ze bezig waren om weer gewoon samen een echt kabinet te worden.
Ja, bovendien de Kamer roept dan gewoon echt op kabinet, doe iets. Hè? Dus als er dan iets moet gebeuren, dan kijkt iedereen toch naar het kabinet. Nou ja, het demissionaire kabinet is waarschijnlijk ook het nieuwe kabinet. Dus vooruit dan maar. Ja. Daar protesteert dan ook eigenlijk niemand meer tegen opeens. Nee. Dan zegt iedereen, iedereen kijkt naar het kabinet. Dus, ja.
Nou, kan je ook zonder regeerakkoord, dat ze gewoon op een gegeven moment gewoon doorgaan en even op het bordes gaan staan. Nu gewoon met de huidige ploeg.
Ja. Gewoon geen A4'tje.
Moet je een regeerakkoord hebben?
Niks moet.
Nee hoor. Niks
moet. Nou, zie daar de oplossing.
Het non-existente regeerakkoord, dat zou het zijn. Nou goed, Raoul, ik ben blij. Ja, we hebben hier aan tafel, maar het komt ook omdat jij altijd op veilige afstand zit. Hier aan tafel hebben we nogal een handje van heel pathetisch en larmoyant te worden.
Heel bij jou, Gijs.
Ja. Pieter en ik hebben dat ermee, laat ik het zo zeggen. Ja, maar het is wel fijn dat jij op afstand gewoon altijd weer eventjes een beetje zand eroverheen gooit. En zegt, nou jongens, laten we eerst even afwachten hoe het gaat.
Kunnen ook wij weer lekker het weekend in.
Kunnen wij lekker het weekend voordat we de hele democratie opgeven. Oké, ik dank jullie heel erg hartelijk voor je aanwezigheid. Nou Pieter, je hoeft niet te bedanken, want jij bent de gast hier. Pieter, Shaila, Avi en aan de telefoon Raoul. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Kamer van Klok. Dus hou je podcast app in de gaten. Abonneer je op alle mogelijke manieren op deze podcast. Stuur ons een mailtje als je er zin in hebt. Podcasts met een S op het eind. @volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En tot de volgende week. Dank jullie wel, jongens.